Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren via de digitale middelen. Welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor professor Dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn. De schriftlezing is vanmorgen uit Numeri 15, de versen 32 tot en met 36. Vervolgens uit Markus 2. Vers 23 tot en met hoofdstuk 3, vers 6. Het thema van de preek is Jezus bepaalt de bestemming van de Sabbat. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten voor de slotzang zijn vandaag voor de kerk en de kerkelijke kas, met name emeritikas, en bij de uitgang voor huisvesting Pniel. Overmaken kunt u op de gebruikelijke wijze zoals we dat al 2 jaar gewend zijn. Als u vandaag bij ons te gast bent, kunt u uw bijdrage deponeren in de collectezakken bij de uitgangen van de kerkzaal. Wilt u een bijdrage overmaken, dan kunt u de gegevens hiervoor vinden op onze website www.pniel.nl. We gaan nu zingen Psalm 92, de versen 1 en 5. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
onze hulp.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand één keer begon. Genade, vrede met u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen wij samen zingen, gemeente? De lofzang klimt uit Sion's zalen, Psalm 65, vers 1 en 2. We horen samen naar de woorden die de Heere op de Sinaï gesproken heeft. Toen sprak God al deze woorden, horen we daar. En zingen aansluitend Psalm 32, vers 3 en vers 4. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft de wet samengevat. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Gemeente, wij gaan u eerst in gebed tot de Heere onze God. Wij hebben vanmorgen heel wat voorbeden. Er is het nodige wat in de gemeente speelt en wat we samen voor de Heere willen brengen. Ik vertel u dat, broeder A. Hafkamp van Schrijverspark, wijk 7. Hij is gevallen, heeft zijn heup gebroken. Hij is inmiddels geopereerd, maar tijdens de operatie bleek dat er voor iets nader onderzoek nodig is. En hij verblijft nu voor revalidatie in Elias in Bennekom. Broeder M. van Rumt, Pluvia 1, wijk 7, is in de afgelopen week op de fiets geschept door een auto en naar het universitair ziekenhuis in Utrecht gebracht. Hij moest geopereerd worden aan zijn hoofd. Druk op de hersenen. De situatie is zorgelijk. Maar er is ook dankbaarheid dat de Heere zijn leven spaarde en dat het iets beter gaat. Onze broeder ligt nu inmiddels op de verpleegafdeling. Broeder Ray Smit van de Groenestraat 6, wijk 4. Groenestraat 6 in Reden. Er is bij hem uitgezaaide longkanker geconstateerd. En de artsen hebben gemeld dat er geen zicht is op genezing, maar er vindt nog onderzoek plaats of een levensverlengende behandeling mogelijk is. Onze zuster S. van Doorn van Honk van Burenerf 14, wijk 4. Zij heeft voorbeden gevraagd omdat haar dochter ernstig ziek is vanwege een onbekende bacterie. En zuster van Doorn wil graag voorbeden voor haar dochter en het gezin van haar dochter en voor haarzelf vanwege de zeer ernstige, levensbedreigende situatie. We willen in onze voorbeden gedenken zuster M. Schoeman Slok, David Tenierslaan 152, wijk 5. Woensdag aanstaande zal ze moeten worden geopereerd aan die ene nier die ze nog heeft. En we willen voor haar samen bidden. Voor broeder W. Leeuwdrent van de Dotterbloem 18, wijk 4. Hij is afgelopen vrijdag geopereerd aan zijn knie vanwege een acute infectie bij die knie. En de prothese die er zat is verwijderd. Een tijdelijke prothese is teruggeplaatst. De infectie wordt bestreden met medicatie. Voor hem, zijn vrouw, zijn dochter is het een heel intensieve periode. En we willen hen samen, al deze genoemden, aan de Heere opdragen. Zullen we samen naar de Heere gaan? Heere, als we zo hier bij elkaar zijn en horen wat er in de gemeente allemaal speelt, welke zorgen er zijn, dan weten we meteen dat we niet leven in een wereld van vrede en geluk, ongestoord, van alleen maar zon en geen duister. Dan weten we dat wij mensen midden in het leven, zoals Luther dat zei, door de dood zijn omgeven. En van daaruit roepen wij samen tot u. We roepen uw naam aan. Zo staat het ook op de eerste bladzijde van de Bijbel, dat als de nood steeds hoger werd, toen begon men de naam van de Heere aan te roepen. En zo komen wij vanmorgen tot u. In de wetenschap, in het vaste vertrouwen dat wie u aanroept in de nood, uw gunst oneindig groot vindt. Heere, we danken u dat we hier met elkaar mogen zijn en dat we mogen geloven dat we hier niet als mensen onder ons zijn en niet op eigen initiatief, maar dat we hier zijn omdat u ooit uw apostel Heer Jezus Christus hebt uitgezonden en het werk van die apostelen is door de kracht en de genade van uw geest niet vergeefs geweest. Er is een kerk ontstaan en zo mogen wij hier vanmorgen onder de beademing van de Heilige Geest samen zijn om uw aangezicht te zoeken, om uw woord te horen, om ons te verheugen in het goede van uw belofte, waarmee u zich naar ons toewendt. Heren, wij bidden u dat u ons genadig bent. We hebben dat ook gezongen met woorden van enkele psalmen. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Heren, geef dat dat ook werkelijk zo is. Bij ieder van ons, dat we er niet omheen draaien. Dat we niet onszelf verstoppen en wegduiken. Of hoogmoedig zeggen dat het met ons wel meevalt. Maar geef dat wij beseffen dat wij met alles wat in ons is, op u zijn aangewezen. En dat wij niets hebben om bij u aan te komen dan alleen het beroep op u, onze Heer Jezus Christus, die gekomen bent om onze zonde en schuld op u te nemen. En die hebt weggedragen op Golgotha. Zo komen we bij u en we bidden u dat u onszelf vandaag toespreekt. Dat we uw eigen woorden horen, levend en krachtig en helder en scherp, maar de scherpte van uw evangelie. De scherpte die ons geen enkele mogelijkheid laat om het in onszelf te zoeken, maar die ons alleen maar naar u toe drijft. Heer, wij danken u dat we in de gemeente ook met elkaar verbonden zijn en dat we ook met elkaar mogen meeleven en hier in het midden van de gemeente ook onze zorgen en noden aan u voorleggen. En we bidden u voor onze broeder Hafkamp, die in het ziekenhuis terecht kwam en bij wie nu nader onderzoek nodig is. We bidden u voor hem en we bidden u voor hen met wie hij verbonden is. En we bidden u, Heren, wees hem zeer genadig en nabij. We bidden u samen voor onze broeder Van Rumt en zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen. We danken u dat het niet erger is dan het geworden is. En we danken u dat hij inmiddels op de zaal is. Maar er is een lange weg te gaan en er zijn veel onzekerheden. We leggen hem in uw handen voor de troon van uw genade om hulp te verkrijgen. Zo hebt u dat zelf gezegd. En we doen dan ook een beroep op u, dat u die hulp ook geeft. Aan hem en aan heel zijn gezin en ook aan de gemeente en de kerkenraad. Heren, we bidden u voor onze broeder Smit, voor zijn vrouw en voor zijn gezin. Een boodschap heeft hij gekregen die je hele leven in één keer van een grote zwarte rouwrand voorziet. En tegelijkertijd, als we ons vertrouwen op u mogen stellen, dan weten we dat u gezegd hebt, ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u. Ik ben degene die bij je blijft. Ik zal tot de dood toe bij je zijn en daaroverheen. En we bidden u dat u onze broeder en zijn vrouw en de hele familie daaruit wilt troosten en sterken. En wees u ook met hem in de behandeling die er nu nog bekeken wordt. Zegen de artsen en al diegenen die erbij betrokken zijn. Heren, wij bidden u voor onze zuster van Doorn van Honk, die zo diep in de zorg zit over haar dochter met haar gezin. Zo jong nog. En dan in één keer is het donker doodsrijk met zijn dreiging dichtbij. Ach, heren, wij roepen tot u en we bidden u, weest u goed en genadig en wilt u uitkomst geven, maar wilt u bovenal in alle dingen, in alle moeite, in alle vragen, in alle verdriet, wees u er zelf bij en troost u en bemoedigt u zoals u dat alleen kunt. Heer, wij bidden u samen voor onze zuster Schoeman Slok. Heel ingrijpend voor haar, voor een man, als ze weer behandeld zal moeten worden. Bidden u nu ook haar ene nier aangetast lijkt. We bidden u dat u haar nabij bent in de weg die ze heeft te gaan. En dat u haar in uw genadige handen voor haar zorgt. En voor haar man. En dat u uw vriendelijk aangezicht over hen verheft. En vrede geeft. Heer, we bidden u voor onze broeder Leeuwdrent, zijn vrouw en dochter. Zoveel, als je nog zo jong bent, mee te moeten maken. En altijd weer dat die boosdoener in die knie maar blijft en opnieuw voor problemen zorgt. Heer, wij dragen hem aan u op en we bidden u dat u bij hem bent en bij heel dat gezin. En dat als er nu een behandeling is, dat die behandeling effect mag sorteren. Zegent u alles wat gedaan wordt. En wees u genadig nabij. Heren, zo komen we bij u met onze gebeden, met onze voorbeden. En we bidden u, hoor ons in de Zoon van uw ontferming, onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan nu samen lezen uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament. Maar eerst even jongens en meisjes, jullie gaan zometeen naar, in ieder geval hier de kerkzaal uit, hoe het ook precies heten mag. Wij gaan het hier vanmorgen hebben over de Sabbat. En we lezen ook een gedeelte, en dat horen jullie ook nog, over iemand die was in de woestijn van Israël, die even buiten het kamp keek, die dacht, hey, wacht even, het is vandaag Sabbat, zeg maar zondag. En ik heb voor morgen, of misschien ook wel voor straks, wat hout nodig. Dan kan ik wat eten klaarmaken, wat vuur maken. En dat haalt hij bij elkaar. En dan vraagt Israël, ja, maar dat kan niet. Dat mag niet. En dan wordt de man, op bevel van de Heere, gestenigd. Dan gaat het over de Sabbat. Sabbat is niet helemaal hetzelfde als de zondag, maar nou ja, dat vraag je straks thuis maar, want daar gaan we het over hebben vanmorgen. Waarom gebeurt dat? Wat is dat? En wat zegt de Heer Jezus Christus over de Sabbat? Nou, daar gaan we het vanmorgen over hebben. En ik wil één ding heel helder aan jullie meegeven. En dat verklap ik dan ook vast aan alle anderen die er zijn. Dat de Heer Jezus zegt, duidelijk maakt, de Sabbat is er om de mens, ter wille van de mens. De Heer Jezus zegt dus, de Sabbat is niet iets waar je heel bang voor moet zijn en alleen maar wetten en regels zien. Maar de Sabbat, jullie weten wel denk ik wat de Heidelberger Catechismus is. De Heidelberger Catechismus zegt dat je op de Sabbat ijverig naar het huis van God komt om zijn woord te horen en doop en avondmaal. En dat je alle dagen van je leven ophoudt met wat verkeerd is en dat je vraagt dat de Heere door zijn geest in je werkt. Dat is wat op de Sabbat, waar het op de Sabbat om gaat. Dat is waar we onze handen naar uitstrekken, waar je om mag vragen. En dan is de Sabbat en is de zondag, en ik hoop voor jullie ook dat de zondag voor jullie ook een heel fijne en blijde dag is. Ik ken een jongetje, een wel wat ouder jongetje inmiddels, maar die heeft eens gezegd dat hij eigenlijk bij de kerk is gebleven. Hij is ook nog dominee geworden, omdat zijn moeder zulke lekkere appeltaarten op zondag maakt, voor zondag maakt. En dan denken jullie, hoe kan dat nou? Mijn moeder maakte niet alleen appeltaarten, ze maakte ook wel andere taarten. Zijn moeder maakte van de zondag een feest. Wil jullie dat alsjeblieft nooit vergeten, dat de zondag een blijde dag is, een mooie dag is. Dat het een vreugde is om bij de Heer te zijn en naar hem te horen. Nou, ik hoop dat jullie het zometeen in jullie bijeenkomst heel goed hebben. Wij gaan nu samen lezen allereerst nummerie 15, vers 32 tot 36 en dan Marcus 2 vanaf vers 23 tot 3 vers 6. En daarna zingen we met elkaar Psalm 86, vers 3, 7 en 9. Toen de Israëlieten in de woestijn waren, troffen ze een man aan die hout sprokkelde op de Sabbatdag. En zij die hem aantroffen terwijl hij hout sprokkelde, brachten hem naar Mozes en naar Aaron en naar heel de gemeenschap. Ze namen hem in hechtenis, want er was nog geen beslissing genomen wat met hem gedaan moest worden. Toen zei de Heer tegen Mozes, die man moet zeker gedood worden. Heel de gemeenschap moet hem met stenen stenigen buiten het kamp. Toen bracht heel de gemeenschap hem weg tot buiten het kamp en ze stenigden hem met stenen, zodat hij stierf, zoals de Heere Mozes geboden had. En dan Marcus 2 vanaf vers 23 tot 3 vers 6. En het gebeurde dat hij, de Heer Jezus, op een Sabbat door de korenvelden ging en zijn discipelen begonnen onder het lopen aren te plukken. En de fariseeën zeiden tegen hem, zie, waarom doen zij op de Sabbat iets wat niet geoorloofd is? En hij zei tegen hen, hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde en hij honger had? En zij die bij hem waren, hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Abjataar, de hoge priester, de toonbroden gegeten heeft die niemand mag eten behalve de priesters. En ze ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren. En hij zei tegen hen, de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de Sabbat. Daarom, de Zoon des Mensen is Heere, ook van de Sabbat. En hij kwam opnieuw in de synagoge en er was daar iemand die een verschrompelde hand had. En ze letten scherp om hem om te zien of hij hem op de Sabbat genezen zou, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. En hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had, sta op, ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit. En zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. En toen de fariseeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Gemeente, de tekst voor vanmorgen, en van daaruit kijken we naar heel die schriftlezingen, ook uit het Oude Testament, maar met name die uit het Evangelie naar Marcus, is Marcus 2 vers 27, waar de Heer Jezus tegen de fariseeën die hem gevraagd hebben, waarom doet u iets op de Sabbat wat niet geoorloofd is? En hij zei tegen hen, de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de Sabbat. Straks willen we samen zingen, Psalm 118, de versen 7 en 10. Gemeente, het zou me niet verbazen, eerlijk gezegd, als dit een van de Bijbelteksten is die u allemaal wel uit uw hoofd kent. Zo moeilijk is die ook niet. En het zou me ook niet verbazen als dat niet alleen hier zou zijn, de plek waar u met elkaar week in, week uit luistert naar het woord van God. Maar als dat ook zo zou zijn buiten de kerk. Want dit is toch, althans, het lijkt een leus. Ja, dat kan ik eerlijk zeggen, voor een spandoek. Als ik denk aan onze tijd van vandaag, waar we nu middenin zitten, dingen die ons bezighouden, die we hier, denk ik, in de buurt van de Gelderse Vallei ook bezighouden. Ik zie het al op een spandoek staan. De regering is er ter wille van de boeren, niet de boeren ter wille van de regering. Ja. Dat zou wat kunnen zijn, of niet? En ander voorbeeld. We krijgen een parlementair onderzoek naar de toeslagenaffaire. Niemand te vertellen natuurlijk wat dat is. Mensen die hun huwelijk stuk hebben zien gaan, die kinderen uit huis geplaatst zijn. Allemaal door een bepaalde hantering van regels vanuit de Belastingdienst. Wat vindt u van de volgende titel voor dat parlementair onderzoek? De Belastingdienst is er ter wille van de mens, niet de burger ter wille van de Belastingdienst. Nou, zou zomaar kunnen, toch? Hoe dan ook, op het eerste gehoor sluiten deze woorden van de Heer Jezus naadloos aan op het levensgevoel van vandaag. Allerlei instanties, allerlei instituten die lang een grote mate van respect konden genieten, zijn vandaag in diskrediet geraakt. Ze hebben ons ernstig teleurgesteld. En zoals dat dan vandaag heet, we zijn er klaar mee. Alles bestaat ter wille van mij, is het levensgevoel. Eigenlijk is de hele samenleving, eigenlijk is het hele leven er om mij te dienen. Ik, in mijn zelfbeschikking, ik ben de maat van alle dingen. Nou, ik hoef er niet veel over te zeggen. Het is u natuurlijk helemaal duidelijk dat dat hier niet bedoeld is. Nee, als je het volgende vers leest, de Zoon des Mensen is Heer, ook over de Sabbat, dan is duidelijk wat de bedoeling is. Namelijk dat onze Heer Jezus Christus de betekenis van de Sabbat bepaalt. Niet wij zelf. Ook niet onze gevoelens van wrevel, van onvrede over wat men allemaal maar gedaan heeft. Nee, Hij, de Heer Jezus Christus, bepaalt de zin en betekenis van de Sabbat. Maar dat betekent dat je dan ook heel goed moet gaan luisteren naar wat die woorden die eraan vooraf gaan en die de Heer Jezus in dat volgende vers dus voorziet van een toelichting. Dat je die woorden goed op je in laat werken. Wat zou dat kunnen betekenen? Dat de Sabbat er om de mens is. En waarom, zegt de Heer Jezus, wat moet je daarbij voorstellen? Dat de mens er niet is om de Sabbat. We gaan naar die Bijbelgedeelte luisteren om dat helder te krijgen. Maar eerst even, nog ter inleiding, we zitten in het Evangelie naar Marcus en we zijn nog helemaal niet ver, het eind van hoofdstuk 2. En daar staat ineens alles op scherp, aan het eind van onze schriftlezing horen we al van plannen van de Farizeeën met de Herodianen, aanhangers van koning Herodes, om de Heer Jezus, laat ik maar woorden van vandaag gebruiken die we kennen, ook woorden van de kranten en andere media, om de Heer Jezus te liquideren, om daar iemand op af te sturen, zoiets. Waarom? Vanwege een genezing op de Sabbat. En daaraan vooraf gegaan was al dat de Heer Jezus door de velden heen ging en er niets van zei. Het kennelijk toestond dat zijn leerlingen die niet gegeten hadden, die wat moesten hebben, aren plukten en die al lopend tot zich namen. Als je dit evangelie begint te lezen, lijkt het in eerste instantie of het toch op de Sabbat niet tot een botsing gaat komen. Dat is hier wel het geval, maar in hoofdstuk 1 lijkt het daar nog niet op. In hoofdstuk 1 lezen we van een man die een onreine geest had en in de synagoge van Capernaum op Sabbat de Heer Jezus Christus toeschreeuwt. In één keer, ga weg, wat hebben we met u te maken? Jezus, de Nazarener, bent u gekomen om ons te gronden te richten? Moet je voorstellen, zo als wij hier vanmorgen bijeen zijn, dat ineens iemand opstaat en schreeuwt en iemand van wie je ook denkt, ja, hij is in de kerk, gaat dat maar goed. Nou, zo hadden ze dat in de synagoge op dat moment ook, maar hij was er en dan in één keer staat hij en barst hij uit en richt zich direct tot Jezus en vraagt, wat doet u hier, ga weg, we willen u hier niet hebben. Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. En dan antwoordt de Heer Jezus, zwijg. Ga uit hem weg. En de kwade geest verlaat de man. Dan is er, vertelt Marcus, alom een reactie van verbazing. Maar er is niet iets van protest en van verzet. Integendeel. Integendeel. Het is ook duidelijk, de Heer Jezus moest wel reageren. Je kunt niet in een kerk die zomaar ineens iemand gaan aanspreken en wat tegen iemand zeggen. En dat kan in de synagoge ook niet. Maar als je aangevallen wordt, als de Heer Jezus aangevallen wordt, dan is het ook goed om te reageren. Het gebeurde wel op de Sabbat. Werd er wel iemand, Marcus vertelt dat, Marcus ziet heel nadrukkelijk, moet, als u Marcus leest, dat is heel goed, hè, om de evangelie heel aandachtig te lezen, te zeggen, wat is nou het thema van deze evangelist? Marcus is heel sterk bezig met een geest die onzuiver en onrein is, met diep binnenin je, dat je van God wegleeft, dat je buiten hem gaat, dat je bij de duisternis hoort, dat je de duisternis zoekt. En dat in hoofdstuk 1, dat de Heer Jezus zegt, ga weg uit hem. En dat zo iemand daar dan zit. Ik zie hem daar zitten. Of daar. Stil. En als er dan gelezen wordt uit de wet, dan zie ik hem staan. Slaat hij zijn gebedsmantel om. En dan leest hij mee. Wat een machtig iets is dat. En men verbaast zich erover in Marcus 1. Maar dan hier, een hoofdstuk verder, gaat de Heer Jezus met zijn discipelen door de korenvelden. En dan plukken de discipelen onder het lopen wat van die aren. Kennelijk was het de tijd van de oogst zo ongeveer. De koren was rijp. En ze wrijven zo die korrels en eten al lopend die korrels. En hebben zoiets in hun maag. Ze hebben niets te eten gehad. U moet weten in die tijd, dat is even de achtergrond, daar ga ik verder niet veel over zeggen, maar de belastingen van de Romeinen, zeker in Galilea, waren van dien aard dat boeren, wanneer ze de oogst van hun land opbrachten, dan moesten ze zoveel afstaan dat er net voldoende zaaigoed overbleef voor het volgend jaar, maar niets om van te eten. Zodat de boeren zeiden, nou ja, dan heeft het ook geen enkele zin om al dat werk te doen, want we gaan er zelf onderdoor. En vandaar dat hele akkers braak lagen. Dat was van de Romeinen natuurlijk ook niet de bedoeling. Waren ze niet blij mee. Maar akkers lagen braak. En daarom konden ze over die braakliggende akkers, waar dan toch nog wel koren groeiden, konden ze erover lopen en zomaar zonder dat die akker, om zo te zeggen, nog van iemand was, dat tot zich nemen. Het was een arme tijd. Wij denken ook, als de Heer Jezus die wonderbare spijzingen houdt, dan denk je, dat was iets van een picknick. Nou, dat was het echt niet, hoor. Dat was het echt niet. Dat was echt gebrek, nood. En in die nood breekt de Heer Jezus het brood. Maar goed, dit gebeurt dus in hoofdstuk 2, hoofdstuk 3... de man in de synagoge. En nou ja, voor de rest kom je dat bij Marcus niet meer tegen, dat er confrontaties tussen de Heer Jezus en Joodse leidslieden zijn op de Sabbat, maar andere evangelisten, Lucas, maar, en vooral Johannes, die vertellen van die man in Bethesda, dat kennen jullie wel, jongens en meisjes, waarschijnlijk, die man die daar ligt en die al 38 jaar lang op dat water wacht. Dus op een Sabbat. En jullie kennen ook dat andere Johannes 9, die blind geborene. En de Heer Jezus die de man de opdracht geeft om zijn ogen te wassen, badwater Siloam. Moet dat dan? Dat kan toch niet op de Sabbat? Ja, het is wel gebeurd. Eén ding weet ik, zegt hij. Ik was blind en nou zie ik. En wie heeft dat gedaan? Ja, Jezus. Als jullie zo graag wat van hem willen weten, ga zelf naar hem toe. Wil jullie misschien zijn leerlingen zijn? Nou, dan is de boot aan. Dus het botst op die Sabbat. Het knalt. Het wordt een confrontatie. Het gaat mis. Dat zie je in die evangelie gebeuren. En waarom is dat? Kon dat nou niet anders? Nou, we gaan vanmorgen gewoon samen kijken. Twee dingen. In de eerste plaats, wat zou dat kunnen betekenen, waar de Heer Jezus Christus zich tegen keert? Namelijk dat de mens gemaakt zou zijn voor de Sabbat. Het ligt makkelijk in de mond. Maar ik denk dat niet zoveel mensen hier vanmorgen zich er meteen iets bij kunnen denken. Ja, dat heb je, hè, van zo'n. Ik begon er straks met. We kennen deze woorden, denk ik, allemaal wel. De mens is. Sabbat is er om de mens, niet de mens om de Sabbat. Maar als je het nou echt op je in laat werken, wat wil dat dan zeggen? De mens is er niet omwille van de Sabbat. Nou, als je vraagt wat zou dat betekenen, dan kan dat eigenlijk maar één ding er zijn. De Sabbat is het allerbelangrijkste in de schepping. En God heeft de mens niet geschapen als voorwerp van zijn liefde. Als mens naar zijn beeld, ja, dat wel toch, maar dan toch niet zo dat hij met die mens wil spreken. Dan gaat het God uiteindelijk om de Sabbat. Daar gaat het God om. En kijk, ja, van een salamander kun je niet vragen dat hij de Sabbat houdt. En van een koe ook niet. Maar van een mens kun je dat wel vragen. Dus toen heeft God de mens gemaakt, omdat er ook op aarde iemand moest zijn die Sabbat in acht nam. Hoe kom je daarbij? De Sabbat, dat is goed om te weten, die was in die tijd in Israël van heel grote en ook wel beslissende betekenis. In Israël was het gezegde in die tijd dat als heel Israël één keer maar, de Sabbat zou houden, dan zou de Messias komen. Dan zie je het geweldige gewicht die Sabbat had en waarom dus ook men zo op het vinkentouw zat, waar men er bovenop zat om te zien, wat doet Jezus op de Sabbat? Waar komt de Sabbat vandaan? Nou, we lazen vanmorgen Exodus 20. En daar staat dat God die zevende dag rust heeft en dat hij die dag zegende en heiligde. Zegenen, wat is dat? Dat is een van die prachtige woorden uit de Bijbel waar wij misschien wel eens te weinig aandacht aan geschonken hebben. Maar dat woord zegenen, denk maar aan de zegen uit Numeri. De Heere zegen u en hij behoedt u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Een heel knap oud-testamenticus, een halve eeuw geleden denk ik, ergens nam die afscheid als hoogleraar en hield een reden over die zegen. En in die zeer geleerde reden zegt hij, ik kan dat eigenlijk maar het beste vergelijken met een moeder die boven een wieg haar gezicht laat zien. Nou, dat kennen we wel. In die wieg ligt een klein mensje, kan nog amper zien. Maar als daar op een of andere manier erboven ineens hoort dat, ruikt dat, zij hoort, ruikt dat. En beginnen die beetjes te trappelen en die handjes van enthousiasme. Dan zie je dat diegene van wie jij leeft, aan wie je leven te danken hebt, je moeder, die buigt zich over je heen. Dat hoef je zo'n kind niet te vertellen. Je hoeft echt niet, dat kan niet eens natuurlijk, maar je hoeft zo'n kind echt niet te vertellen. Het hoort nu eigenlijk dat je nu met je armpjes en je beentjes gaat trappelen. Ja, onzin natuurlijk, dat doe je vanzelf. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Dat is nog weer zoiets, dat de Heere zijn aangezicht, zijn gezicht. De Bijbel is een van de meest verschrikkelijke dingen die er kunnen zijn. Dat de Heere zijn aangezicht verbergt. Dat hij je niet aankijkt. Dat hij zich van je afwendt. Het ergste wat er kan gebeuren, want alleen bij hem is leven. Zijn vriendelijk aangezicht, zing het graag, heeft vrolijkheid en licht. Als je Genesis 1 en 2 leest, begin van Genesis 2, dan lees je daar dat God die wereld gemaakt heeft. En dan ga ik even naar de jongeren toe. Jongens en meisjes, ja, de allerjongsten zijn weg natuurlijk, maar er zijn er nog wel wat, denk ik. Als jullie iets krijgen, een cadeau voor je verjaardag, dan ben je misschien ook nog wel even zo beleefd, of misschien ook niet, om even te wachten met die Lego-auto, technisch Lego. Of wat jij als meisje hebt gekregen, om even te wachten en te zeggen dank u wel. En dan nog even met degene die je dat gegeven hebt even rustig te praten. Maar je kijkt al daarnaar, want je wilt ermee aan de gang. En als jij dus iets gemaakt hebt van die bouwdoos, dan zeg je niet, nou, dan zet ik hem eerst een dag weg. En dan ga ik er pas mee beginnen. Nee, natuurlijk niet. Als je ergens een gebouw neerzet in Veenendaal, je hebt dat nodig voor een fabriek of voor een bedrijf of zo. En je bent er 6 maanden mee bezig. En je zegt, dan ga ik het eerst een maand leeg laten staan. Doe er helemaal niks mee. Dan zegt iedereen van, gaat het wel goed met hem of met haar? Doe je het toch niet? Nee. Het gaat erom dat je meteen ermee aan de gang gaat. Met de schepping is het anders. God geeft de schepping een vorm. 6 dagen en 1 dag. Als hij dat niet gedaan had, dan hadden we... Nou ja, kijk, wat een dag is, dat kun je zien aan donker en licht. En wat een maan is, kun je zien aan de maan. En wat een jaar is, kun je zien aan de circulatie van de seizoenen. Maar de zondag, dat kan niemand ergens uit aflezen. De Sabbat. Dat heeft God ingesteld. Dat is zijn openbaring. En God doet dat om die dag te zegenen. En zijn zegen is dat hij zijn eigen schepping binnentrekt. Dat hij ziet dat het goed is. En dat hij zegt, ja hier moet het ook goed zijn voor de mens om te leven. Hier wil ik dat de mens met mij leeft. En dat hij zijn vreugde en zijn leven in mij heeft. Dat is zegenen. De Heere zegende de Sabbatdag en heiligde die. Hij zet hem apart. Het is een aparte dag. Het is die dag die je eraan herinnert dat je niet leeft voor jezelf. 6 dagen zul je arbeiden, al je werk doen. Maar de 7e dag, die herinnert je eraan dat je niet uit jezelf leeft. Dat je niet van jezelf bent. Niet eigendom van jezelf. Dat je eigendom van de Heere bent. En dat hij je geschapen heeft en dat je als je naar boven kijkt, dan zie je zijn vriendelijk aangezicht met vrolijkheid en licht. Zo is het in de schepping bedoeld. Maar dat doet de zonde, zijn intrede in de wereld. Wat is de zonde? Nou, zonde zou je kunnen zeggen, je kunt een heleboel over zeggen natuurlijk, maar op dit punt laat ik het maar gewoon zeggen. De zonde is dat je zegt, Heer, neemt u mij niet kwalijk, maar wij denken dat wij mensen toch heel goed weten wat we met ons eigen leven willen. En eigenlijk staat u maar in de weg. Een hele leven is werken, wat ik ervan maak. Ik maak het verschil. Ik zet iets neer, ik dwing respect af. Op dat sollicitatiegesprek laat ik zien wat ik in me heb. Dat is, doen wij dat ook? Dat zou zomaar kunnen, hè, dat we daarin meegaan, dat u en ik op dinsdag aanstaande leven alsof er geen Sabbat bestaat. Leven van wat we zelf van ons leven maken. Met mij iets niet in orde? Dacht je dat echt? Nou, ik heb wel een aantal adressen voor je waar je mensen kunt zien met wie het heel anders is. Ik denk dat ik er mag zijn. Ik op een bepaalde manier ook nog wel het verschil maak. Nee, kom niet bij mij om iets van mij te zeggen. Het is soms een kloof tussen zondag. Als ik vanmorgen gezegd had, nou het valt wel mee met onze zondaggemeente, dus we hoeven de wet niet te lezen, dan denk ik dat de kerkraad wel gereageerd had. En terecht. Maar op dinsdag, op donderdag, er dan over begint, gewoon ergens in je bedrijf, nou dan komt dat niet goed over. We hebben een scheiding ertussen. Bij ons, wat is er nog van de zondag over? Dat is natuurlijk iets met de winkelsluitingswet enzovoort en de 24-uurseconomie en noem maar op. En dat is zo, maar wat zijn de gevolgen ervan? De gevolgen ervan zijn dat we als mens vandaag met heel onze manier van leven zeggen, ik bepaal wat goed is. Als het goed voelt, is het goed. En God heb ik niet nodig. En nu vertelt de Bijbel ons, ik vind altijd een van die mooie dingen die de Nederlandse geloofsbelijdenis zag, dat toen God zag dat de mens zich in de eeuwige verlorenheid had gestort. Wat toen? Heeft hij het oordeel gebracht? Nee, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. Toen is hij achter de mens aangegaan en heeft die mens getroost met zijn belofte. En dan krijgt Israël weer de Sabbat. De Sabbat om te rusten, omdat die ene dag in de week uitzicht geeft op de rust die er over is voor het volk van God. Op de rust dat God een eind maakt aan de zonde, aan de dood. Dat God verlossing geeft. Die Sabbat is er om daarop gericht te zijn. Dat is de Sabbat. Maar, nou ja, in Numeri 15 hebben we gelezen. En als je verder leest in het Oude Testament, dan hoor je Jeremia en Ezechiël waarschuwen. Wat is dat? Dat jullie de Sabbat niet houden. En je hoort Nehemia na de ballingschap maatregelen nemen dat men wel de Sabbat houdt. En dan zie je dat langzamerhand in Israël de gedachte binnenkomt dat de Sabbat heel belangrijk is en dat het er voor ons op aankomt om op die Sabbat echt ons compleet aan de geboden van God te houden. En dan is het goed. Compleet aan de geboden van God houden. En ja, waarom nou? Ja, de mens is er om de Sabbat. De Sabbat is voor God zo belangrijk. Wij moeten die Sabbat houden. En wij doen dat. En als ik als wetsgetrouwe Jood die Sabbat ook tot in de finesses houd, en als we dat met elkaar doen, dan kan misschien de verlossing komen. Maar het moet daardoor dat ik die Sabbat tot in de details houdt. Waarom laat de Heer Jezus het op de Sabbat tot een botsing komen? Lijkt wel alsof hij het ertoe doet. Genezingen op de Sabbat. Het lijkt wel alsof hij de confrontatie zoekt. En het lijkt niet alleen zo. Het is ook zo. Ze hebben van de Sabbat een dag gemaakt. Ja, een dag voor God. Ja, wij zijn helemaal de mensen van God. Wij zijn helemaal de mensen die het allemaal precies houden. Wij zijn werkelijk de mensen bij wie je terecht kunt als je wilt weten. Wat is het principe vandaag? Waar zit echt de groep mensen die in deze tijd nog aan het woord van God zich houdt? Dan zijn wij dat en we houden dat door die regels allemaal te volgen. En ja, wat is er nou mis mee? Wat is er nou mis als u en ik denken dat het in het kerk zijn vandaag gaat vooral om het houden aan een aantal richtlijnen en regels enzovoorts. Wat is daar mis mee? Nou, dat kun je hier zien in dit Bijbelgedeelte. Wat er mis mee is, is dat ze de Heer Jezus op Sabbat in de synagoge zien binnenkomen en tegen elkaar zeggen achter de hand, is zien wat hij gaat doen. En ze gaan niet naar hem toe om te vragen, moet eens luisteren, u hebt op de Sabbat het een en ander gedaan. Neemt u ons niet kwalijk, maar wij denken dat het goed is om die Sabbat ook te houden. Zou u het erg vinden om, we zien u kijken naar die man met die verschrompelde hand, dat u dat morgen doet? Dat hebben ze niet gedaan. Ze laten het gebeuren, ze letten goed op. Ze zijn niet met hun hoofd en hun hart bij de schrift, maar ze zijn om te zien of Jezus de wet overtreedt. Het kan zomaar dat je dat in de kerk ook bent. Het kan zomaar dat u en ik in ons leven, in ons hart, niet bezig zijn met de vraag, wie is de Heer Jezus Christus? En wie is hij voor mij als volstrekt verloren mens? Maar dat ik denk uiteindelijk toch vanuit regels. En net doe alsof wanneer je die regels houdt, dat het dan goed zit. En onvoorstelbaar, hè? Dat zijn mensen die dus de psalmen zingen. En dan aan het eind van die Sabbat met de Herodianen. Herodes was geen Jood, hij wilde koning van de Joden zijn. Hij was een wrede vorst, hij wilde eigenlijk niets te maken hebben met het dienen van de Heer. Farizeeën, Herodianen, ze hebben niets met elkaar. En ze proberen toch met elkaar samen dat ene Jezus uit de weg ruimen. Ziet u wat er gebeurt? Als in onze manier van Bijbel lezen, onze manier van omgaan met de dingen van de Heere, de wet de boventoon voert. Ontstellend. Geen vreugde in het woord, geen lied dat je zingt waarvan je zegt, hoe lieflijk, Heere, is het om hier bij u te zijn. Hoe lief heb ik uw huis, o Heere. Uw tent, o hemelkoning, die u ter eer hebt gesticht, Psalm 26. Nee, die vreugde was er niet. Daar was de verbetenheid. Ik zit goed en als ik goed zit, dan moet Jezus weg. Want hij stoort dat. Stoort hij u of jou ook? In je moderne of ouderwetse of hoe dan ook, zelfgevoel? De Heer Jezus maakt duidelijk dat het precies andersom ligt. De Sabbat is gemaakt ter wille van de mens. Als je de 10 geboden uit Deuteronomium 5 leest, dan is heel duidelijk dat die dag een vrije dag is voor jezelf en voor je dieren en voor je slaaf en slavin en voor uw vreemdeling, niet die lastige asielzoeker, maar uw vreemdeling, hij hoort bij je, die in uw steden woont. En bedoelt de Heer Jezus nu te zeggen dus dat je dan gewoon een dag hebt voor jezelf? En dat is het dan? Nee, dat is het niet. De Heer Jezus stelt de vraag daar in de synagoge. Als ze daar op hem letten, wat hij gaat doen met die man met die verschrompelde hand. Wat is dat? Ja, wat dat precies is, dat kun je ook niet uit dat Bijbelgedeelte opmaken. Maar denk eens even in wat dat is. Er zullen best mensen hier in de gemeente zijn op dit moment met artrose. Die met hun hand niet veel kunnen doen. Of met reuma. Dat je gewoon helemaal stijf staat van de reuma. Dat je een moeder die haar kind niet meer kan helpen. Omdat je helemaal... dat is wat. Met je hand werk je, met je hand ben je bezig. En je kunt dat niet. Je dingen doen, maken, zorgen. Als je hand helemaal verlamd is, verschrompeld, de spieren ook, omdat ze niet meer werken, in één gekrompen zijn, wat blijft er dan over? Dan blijft er geen leven over. En dan zitten dus mensen daarnaar te kijken, wat gaat Jezus doen met die man met de verschrompelde hand? En dan kijkt Jezus rond, toornig en bedroefd. Toornig dat ze zo met het woord van de Heere bezig zijn. Dat ze in de kerk zitten. Maar dat het dan uiteindelijk gaat om zichzelf te handhaven. Dat ze hun in de kerk zitten, maar compleet verloren gaan natuurlijk. Want je leeft van jezelf, je hebt geen redding nodig. Is het op Sabbat geoorloofd, zegt de Heer Jezus Christus, is het op de Sabbat geoorloofd goed te doen of kwaad te doen? En daar heb je het, hè? Daar heb je het. Ze hebben Sabbat opgevat, die tegenstanders van de Heer Jezus, als niks doen. Je mag geen vuur maken, want dat staat in nummer 15. En dus ook geen hout sprokkelen om dat vuur te maken. Je mag dan, denken wij dus ook niet, die aren wrijven om de korrels tot je te nemen. Huichelaars, zegt de Heer Jezus ergens anders. Op Sabbat melken jullie toch ook je vee en breng je toch ook je vee naar het water, naar de voederbak om wat te drinken en te eten of niet? Doe je toch? Is toch ook werk? Ja, dat is ook werk. Zij verstaan werk als iets wat je doet. En hoe minder je doet, hoe stiller je zit. Nou, dat is het eigenlijk. Maar als u en ik stilzitten, dan, nou, we hebben het spreekwoord ledigheid is de duivels oorkussen. Dat is geen bijbelspreekwoord, maar het klopt wel. Als je stil zit, ook op zondag, hoeveel verkeerde dingen zouden nu op dit moment tijdens deze dienst door sommigen van ons gedacht zijn? Ik weet het niet. Ik zie uw hart niet, u het mijne niet. Stilzitten, dat is het niet. Weet u wat de Sabbat is? Dat Christus binnenkomt en tegen ons zegt, mag ik, vandaag vindt u het goed? Ik ben hier om te redden, om te behouden, om goed te doen. Ik ben hier om goed te doen. En dat je dan zegt, hé, dat is het. Mag ik hier op de Sabbat behouden? Zo staat de Heer Jezus Christus vanmorgen hier voor u. En hij zegt tegen u, doe je handen eens open. En ik zie in je handen allemaal dingen die je van jezelf vast hebt. Ik haal ze eruit. Ik haal ze weg. Want dat is het dus niet. En als ik ze uit weg haal, dan blijven die handen zo open. En dan kunnen die handen mij ontvangen. Ik kom om jou goed te doen. Ik kom om jou te geven wat er in heel mijn leven bovenaan staat. Ik ben de vervulling van de Sabbat. Dat men in het Oude Testament op de Sabbat niet werkte, dat was omdat men moest weten dat het niet door ons werken goed zou worden. Dat ik mijn leven in het oordeel van God als ik sterf niet goed krijg door mijn prestaties, ook de vroomste niet. Maar dat ik mijn handen uitgestrekt houd. En dat ik dan ontvang de Heer Jezus Christus. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dat is het. Dat is de Sabbat. De catechismus zegt dan ook bij de Sabbat, voltreffer, een van de vele voltreffers van de catechismus, dat ik op de Sabbat, op de rustdag, dat is de Sabbat, naastig, ijverig naar het huis van God kom om zijn woord te horen en om de sacramenten te vieren. Om zijn woord te horen. Dat woord waarin hij naar mij toekomt. Dat woord dat zegt, het is helemaal mis met jou, hè? Helemaal mis met jou. Jij vanuit jezelf, je bent onbekwaam tot iets goeds. Geneigd tot alle kwaad, dat wordt nooit wat. Maar hier ben ik, de Heer Jezus Christus, om goed te doen. En wat mag nou op de Sabbat naar de bedoeling van God gebeuren? Is de Sabbat ervoor bestemd om iemand te doden? Wat jullie in je gedachten mee bezig zijn. Nee, daar is de Sabbat niet voor bestemd. Ik ben hier op de Sabbat. De Heer Jezus Christus is hier vanmorgen, 31 juli 2022. Om u, jou en mij te behouden. En dat is dan dus de zin van de Sabbat. De Heer Jezus Christus is Heer over de Sabbat. En dat houdt in dat je vanuit Hem ontvangt dat je alle dagen van je leven, daar herinnert die ene dagje aan, alle dagen van de week, rust van jouw boze werken. Heb je ook goede werken? Jawel. maar die komen uit hem. Mijn werken zijn per definitie boze werken. Als ik aan de gang ga met om mijn leven goed te maken, wordt het nooit goed. Rust van mijn boze werken. En de Heere door de geest van Christus vernieuwend, reinigend in mij laten werken. Het woord van verzoening en van vrede. En dan, als je dat begrepen hebt, gemeente, als u dat vanmorgen gehoord hebt, dan juicht u diep van binnen. Als je de Heer Jezus Christus hoort vragen, mag je op de Sabbat ook doden? Dan schud je, nee, dit kan niet. De bedoeling van de Heer Jezus is niet dat iemand vanmorgen verloren gaat, gedood wordt. De Heer Jezus Christus komt vandaag tot ons in zijn woord om ons te behouden en te doen leven. Uw leven, mijn leven. Alles van mijzelf uit mijn handen weg. En hem ontvangen. Amen. zullen we samen danken en bidden. Heren, we danken u dat we dat uit uw eigen woord mogen horen, dat het uw onderricht is, Heer Jezus Christus. U bepaalt wat de Sabbat is. En u laat ons zien dat de Sabbat er niet voor is, dat we die naar eigen goeddunken inrichten, modern of wettisch, maar dat we op die Sabbat u goed aan ons laten doen. Ons leven laten behouden. U door uw geest verzoenend, reinigend in ons laten werken. We danken u voor dat evangelie. En we danken u dat als we u zo zien komen op de Sabbat en juist op die dag genezingen doen, dat u daarmee het uitzicht opent op uw grote toekomst. En dat dat ook licht geeft op al die voorbeden die we in deze dienst ook gedaan hebben voor broeders en zusters in moeite en nood. Uitzicht op uw grote toekomst. Weten dat u kent, ons kent in onze moeite, zoals u die man met die verdorde hand hebt gezien. Die moeder die haar kind niet kon helpen. Zo ziet u ons vandaag ook in onze nood. Heer, wij bidden u, wil in deze zondag bij en met ons zijn, laat het een feestdag mogen zijn. Een dag van verwondering en vreugde over u, waarin we met vreugde ook alle gedachten aan wat we zelf van ons leven maken laten varen, om alleen maar bezig te zijn met wie u bent. En wat u in Christus hebt gedaan en wat u door uw geest vandaag in ons werkt. Vreugde over uw heil. Vrede die alle verstand te boven gaat. Heere, geef ons dat. Neem uit onze handen en harten weg wat we menen te moeten vasthouden. Waarvan we denken dat het iets is. En geef ons uzelf terug. U alleen. We bidden u voor mensen in moeite en nood. Mensen die weten wat er in deze samenleving mis kan gaan. We denken aan de boeren. Heren, wij bidden u dat u een goede uitweg geeft. Een uitweg die eerlijk is, die toekomstbestendig is. Een uitweg waarin we niet tegenover elkaar staan, waarin niet allerlei gedachten van overheersing, van verzet de boventoon voeren, maar van het zoeken van het goede voor dit land, voor uw wereld. We bidden u om uitkomst en zegen voor de gesprekken als die deze week verkennend gaan plaatsvinden. We bidden u ook voor de mensen die zuchten onder die toeslagen en die maar één ding weten, dat het totaal mis is als je overheerst wordt. En zo is het ook. Maar geef dat ze ook mogen zien en ondervinden dat u, Heer Jezus Christus, hen ziet. En wilt u in het leven van die mensen door uw genade en uw geest ook geven, herstel geven, dat niet de negativiteit en de bitterheid het laatste is, maar dat er genezing is en vrede. Heer, wij bidden u voor heel de gemeente, ouderen, jongeren. We bidden u voor hen die met ons verbonden zijn, voor gemeenteleden, ver weg met vakantie. Geef hen rust, maar geef hen bovenal ook die rust die er alleen in en bij u is. En hoor ons in Christus' naam. Amen. Wij brengen nu onze gaven bijeen en zingen aansluitend Psalm 145, de versen 1 en 3. verhef uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heere, ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten, hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.